Voordat we beginnen met de aflevering, eerst dit. Wil jij ontdekken hoe andere organisaties nieuwe medewerkers verwelkomen? Ben je benieuwd naar de nieuwste onboarding trends? Kom naar Onboard Amsterdam, het grootste onboarding event van Europa op 14 november. Met 1000 HR-professionals, ruim 15 inspirerende sprekers en interactieve sessies. PeoplePower is er ook om podcasts op te nemen en jij als PeoplePower luisteraar krijgt een speciale korting van 30%. Koop nu je tickets via onboardamsterdam.nl en gebruik de code PeoplePower aan elkaar. Zie ik je op 14 november?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. People Power met Glenn van der Burg.
Hybride werken is in elke organisatie anders. En zelfs binnen een organisatie is het vaak per afdeling nog eens een keer anders georganiseerd. Als het al wel echt georganiseerd is, want vaak wordt er ook maar wat gedaan. Kaders of richtlijnen ontbreken vaak. En hoe zorg je er nou voor dat de wensen van de werkgever en de wens van de werkgever, de werknemer, dat die samen in balans zijn? Hoe zit het met de rol van de woon- en werkomgeving? Doen we thuis geconcentreerd werk en op het werk de sociale en menselijke interactie? Dan lijkt het toch wel alsof de wereld een beetje omgedraaid is. En is het nou al ondertussen dat hybride werken een beetje uitgekristalliseerd? Nou, allemaal vragen die ik je aan drie experts ga stellen. Te gast zijn Martijn Smit, onderzoeker en docent economische geografie en stadseconomie van de Universiteit Utrecht. Zo, dat is een mond vol. Luc Doornbos is te gast, programmamanager bij de NSVP. En Jannes van der Velde, woordvoerder werkgeversvereniging AWVN. We zijn weer bijzonder blij dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van der Burg.
Fijn dat jullie er allemaal zijn. Luc, Jannes en Martijn. Eerst maar eens even checken bij jullie allemaal. Want dat hybride werken, wij hebben er een tijd lang best wel veel aandacht aan besteed bij People Power. Het is een beetje weggezakt. En het interessante, want ja, in het begin was het natuurlijk, iedereen schrok. Het was corona. Hybride werken ontstond ineens. Ik dacht wel de hele tijd, dit noemden wij een tijd geleden het nieuwe werken. En volgens mij is het precies hetzelfde. Maar dat was niet iedereen met me eens. Ondertussen gebeurt het op al heel veel plekken. Ondertussen hebben heel veel organisaties ermee geworsteld, over nagedacht, dingen uitgeprobeerd, weer opnieuw begonnen. Zien we het nu een beetje uitkristalliseren of helemaal niet? Martijn zit al een beetje, ja.
In sommige opzichten natuurlijk wel. Je ziet dat veel mensen nu merken, wat is echt fijn. Is thuiswerken nou helemaal wat ik dacht dat het was in die eerste paar jaar? Nu dat het opeens mag en dat blijkt dat het kan. Die programma's die we al die tijd al op de computer hadden, waarvan we ons nu realiseerden, die waren dus eigenlijk om te overleggen met je collega's digitaal. Ja. Nou, dat hebben we nu geleerd na die paar jaren. Maar er zijn wel degelijk een paar, denk ik, langere termijn ontwikkelingen waar mensen nu pas zich realiseren. Oké, maar wacht even. Als ik zoveel kan thuiswerken, kan ik ook gewoon veel verder weg gaan wonen. Dan kan ik eens met mijn partner opnieuw gaan kijken. Hoe zit het dan met jouw baan? Wat vinden we eigenlijk leuk? Oh, jij komt uit de Achterhoek. Maar misschien helemaal niet zo gek om nog eens. Hè? En dat is niet iets wat op sterrensprong gaat. Ik denk dat dat iets is aan de werknemerskant, wat gewoon een beetje rijpingstijd nodig heeft. En waar we nog lang niet aan het einde van die ontwikkeling zijn.
Ja, aan de andere kant denk ik ook, ja, als ik wel eens ergens vroeg moet zijn, wat ik probeer te voorkomen, dan denk ik, we zijn gewoon terug bij af. Maar is dat zo? Zijn we weer terug bij af? Jannes, wat zie jij?
Nee, we zijn absoluut niet terug bij af. Ik denk dat we de afgelopen jaren echt wel een revolutie hebben gezien als het gaat om de manier waarop mensen werken, waarop mensen worden ingezet en zichzelf ook inzetten. Jij had het zo net over de terminologie. Ja, die is heel interessant. Hè? Van thuiswerken naar hybride werken. En met een aantal tussenstations die ook wel uitdrukken dat het in ontwikkeling was. Wat wij zien is toch wel dat het op organisatieniveau men er heel erg aan gewend is. Mm-hmm. Dat je op afdelingsniveau dat het voortdurend onderhoud nodig heeft. Dat het aandacht nodig heeft. En dat is heel belangrijk. Ik denk ook niet dat we al uitontwikkeld zijn. Ja, er zullen zich nog steeds extremere situaties voordoen waarbij mensen nog verder wegwerken, nog andere schema's hanteren, andere tijdzones werken, et cetera. We zijn nog niet aan het einde. Maar in het gewone bedrijf, daarvan mag je toch de meeste Nederlandse bedrijven toerekenen, is het wel geregeld.
Ja, en dan moeten we niet even vergeten dat er ook mensen zijn die niet hybride kunnen werken, omdat ze gewoon ergens moeten zijn, hè? dat ze in een winkel staan of in een, op een productielocatie of een ziekenhuis. Dat zijn nog steeds heel veel mensen. Toch, Luc?
Ja, kantoorwerkers puur sang. Die zijn dan denk ik tussen de 3 miljoen, 4 miljoen, 5 miljoen. Het is niet helemaal goed te pakken, maar daar kom je dan wel op uit. Waarvan een deel ook voor de pandemie al deels thuis werkte, waar het al kon. Maar natuurlijk het interessante is wat is er gebeurd sinds dat iedereen daar aan geproefd heeft. En daarnaast moesten terugkeren naar een nieuwe situatie. Of oude situatie. Ja. Dat is natuurlijk nog wel eens verschillend geweest. En dat vind ik het interessante van nu. Dat je 3 jaar later, 2 jaar later kunt kijken. Ja, hoe zijn we dan teruggekeerd? Hebben we dat met beleid gedaan? Hebben we daar veel over gehad met elkaar? Is er nou echt een enorme nieuwe cultuur ontstaan? Of zijn we gewoon maar iets gaan doen en komen we uit op dinsdag en donderdag? Is wel leuk om samen te komen.
Ja, en dan staan we op dinsdag en donderdag met z'n allen in de file.
Ja,
ja, ja, lekker handig.
Wat we heel erg raar vinden van onszelf als mens. Maar we kunnen blijkbaar ook moeilijk iets nieuws verzinnen.
Ja.
En dat is dus ook wel interessant in die zin.
Ja. Is er nou iets cijfermatigs over te zeggen, Jannes? Over hoeveel mensen doen het en wanneer doen ze het?
Ik heb de rapportjes die we...
Oh, je hebt pakken papier meegenomen, zie ik. Wauw.
Ik ben nog even een oude stempel.
Ja, dat is mooi.
Als ik thuis ben, dan print ik graag nog even iets uit. We hebben met een soort van vooruitziende blik hebben, vooral van mijn collega's, niet zozeer bij mezelf, moet ik bekennen. Met een soort van vooruitziende blik hebben we in het najaar van 2020 alles afgepeld bij het Nederlandse bedrijfsleven. Hoe zien jullie dat nou? Wat gaat er gebeuren? Wat verwacht je? En het grappige is dat in november 2020 Nederlandse werkgevers al zeiden, de situatie zal in doorsnee zijn, 2 dagen per week thuis, 3 dagen per week naar kantoor. Kantoor met nadruk, hè? Want al die zorgmedewerkers en die fabrieksmensen, die kunnen niet thuis werken.
Nee.
Maar dat is de doorsnee. En als je, we hebben dat nog een paar jaar of een paar keer herhaald. En je ziet dat dat ook de situatie is. Nu, 2 dagen per week thuis, 3 dagen naar kantoor. Maar
dat is het gemiddelde.
Met heel veel verschillende smaken. Want er zijn bedrijven die, werkgevers die eigenlijk maximaal willen dat mensen naar kantoor komen. Er zijn anderen die zeggen, vooral in de ICT-hoek vind je die zeggen, nee, zoveel mogelijk thuis. En af en toe organiseren we een bijeenkomst voor het hele personeel. En alles daartussenin. En daarbij is die medewerker ook heel belangrijk. Want die medewerker wil dat ook. Er zijn medewerkers die willen eigenlijk alleen maar thuis werken. Er zijn medewerkers die willen eigenlijk alleen maar naar kantoor. Verschillende motieven weliswaar. Maar je ziet dat eigenlijk alle smaken die er denkbaar zijn, dat die worden uitgeprobeerd op dit ogenblik. En ook al zijn uitgeprobeerd. En dat resulteert dan in zo'n saai gemiddelde van 2 dagen naar...
Ja.
Of 2 dagen thuis, 3 dagen naar kantoor.
Ja. En zien jullie bij de AWVN ook dat het al terugkomt in de cao-onderhandelingen? Dat het een soort van recht begint te worden?
In cao's worden vooral afspraken gemaakt over de vergoeding die er tegenover staat. En het thuiswerkbeleid op zich, dat wordt aan de organisaties overgelaten. En dat gaat eigenlijk wel goed. Op organisatieniveau zie je dat het wel min of meer is geregeld. Dat de uitvoering daarvan die moet op afdelingsniveau plaatsvinden. Want daar moet het werk verdeeld worden. En dat is niet anders. In feite is het niet anders dan wanneer je een ploegendienst hebt. Dan moet ook op vervelende momenten moet het ook geregeld worden. Nou, dan kijk je ook naar je collega's. Dus collegiaal contact is er heel belangrijk. Dan kijk je naar je collega's. Komend weekend of kun je ruilen? Of wie pakt tweede kerstdag? En dat soort vragen. En op dezelfde manier zie je ook dat op het afdelingsniveau dat gesprek wordt gevoerd en dat men er wel uitkomt. Dus ook over de momenten dat men elkaar juist wel ontmoet, dat men wel naar kantoor komt.
Ja. Luc, kan je al iets zeggen over of dit eigenlijk iets is waar werkgevers nou blij mee zijn? Of dat het meer een soort werknemersverworvenheid is? Want je kunt natuurlijk ook uit die pandemie komen en denken, maar ik wil dit helemaal niet. Ik zie mijn collega's, mijn mensen van mijn team helemaal niet meer als leidinggevende. Ik zie helemaal niet meer dat ze onderling wat ze aan het doen zijn. Ik vind eigenlijk helemaal niks. Kom allemaal maar gewoon lekker naar kantoor.
Ja, ik denk zeker dat we, zoals er heel veel verschillen zijn inderdaad in hoe men dit wil doen. Dat er ook heel veel verschillen zijn denk ik, waar men dan echt op zit te wachten. En werkgevers moeten daar dan allemaal rekening mee houden. Dat lijkt me op zich een vrij grote klus. Tenzij je zegt, jongens, zoek het allemaal lekker zelf maar uit. En dat is een beetje het wat wel interessant is in die gedachte. In Nederlandse context denk ik ook wel. Je zag in het buitenland veel meer strenge return to office policies. Zeg van, jongens, we gaan gewoon weer de Morgan Stanley's en zeg, we gaan gewoon naar het kantoor. Ja. Geen gezeur. Het is nu de tijd om te komen. Zelfs Elon Musk had daar nog een heel betoog over. En daar zat iets in van, wij moeten als grote leider moeten we zeggen wat de bedoeling is. En in Nederland hebben wij eigenlijk gezegd, ja, daar WVN zal er ook bovenop zitten. Van, ik heb het al vergeleken met een beetje die anti, die stoppen met roken campagne begin jaren 90. Van roken, dat lossen we zelf al op.
Ja,
ja kunnen wij dat allemaal goed, zelf he? Oplossen? Ja. En hier was het meer hybride werken, zoek het zelf maar uit. Ja, een deel daarvan is daar volwassen genoeg voor, hè, in de volwassen arbeidsrelatie. En een deel van die bedrijven zal dat echt gedacht hebben van, ja, hoe dan? Hoe gaan we dit dan met elkaar doen? Hoe gaat dit gesprek plaatsvinden? En ik denk dat daar voor een deel van de bedrijven in die situatie zit. Of het gesprek wordt gewoon niet meer gevoerd. En we zeggen, prima zo.
Ja.
We zorgen dat het verder niet uit de hand loopt.
En wij kunnen het met z'n vieren redelijk snel eens zijn. Hè, dat wij gaan vandaag niet zeggen, doe deze dingen en het komt goed. Hè, want zo werkt het niet, toch? We kijken jullie even indringend aan of je moet zeggen, nee hoor, ja, we hebben onderzoek gedaan. We weten dat dit werkt.
Het hangt van het abstractieniveau af.
Ja, oké.
Okay. Ja. Wij kunnen niet zo'n afdelingsteam kunnen wij niet opleggen wat ze zouden moeten doen. We kunnen ze wel adviseren om belangen te wegen en om rekening met elkaar te houden en daar eens goed over te praten. Nou, jij hebt daar een fantastisch stroomschema bij ontwikkeld, Luc. En op die manier moet het gaan. Ja. Maar je moet het met elkaar eens worden. En daarbij komt dat het de Nederlandse werknemer is relatief autonoom. Dat wil zeggen dat hij veel beslissingsbevoegdheid heeft en ook veel invloed heeft op zijn eigen werksituatie. Ja, dat moet je ook waarmaken, want dat brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee.
Ja super autonoom. Ik denk dat daar problemen zijn ook voor mensen die, gegeven de krapte op de arbeidsmarkt, zijn er gewoon mensen met bepaalde specialismes, bepaalde functies, die zeggen, ja, ik ben zo uniek. Ja. Je zag dat in Duitsland bijvoorbeeld, hè, waar op zich de terugkeer naar de werkvloer een gegeven was. En mensen mochten dan misschien een dag thuiswerken, misschien wettelijk geregeld en zo. Maar mensen zeiden, nee, maar ik wil graag 2 dagen thuiswerken. Anders zoek je maar een ander. Ja. Nou ja, nee, dan nemen we dat op. Hè? En dat mensen dan toch zeiden, nou, maar ik heb een bepaalde technisch specialisme. En ik blijf in Hamburg wonen en ik neem die baan in Stuttgart aan. Mooi niet dat ik daar ga wonen. Dus je kunt wel zeggen met de collega's op de werkvloer, we gaan onderhandelen. Maar als iemand in Hamburg woont, dan is daar heel weinig flexibiliteit.
Ik denk dat er toch 2 dingen door elkaar spelen. Dat is de krapte op de arbeidsmarkt, waarbij bepaalde beroepsgroepen zeer, zeer gevraagd zijn. Mm-hmm. En omdat je gevraagd bent, kun je ook vragen. Dat is een sterke positie op de arbeidsmarkt. Maar als je eenmaal ergens werkt, dan heb je in Nederland als werknemer ook heel veel te zeggen over wat je doet en hoe je dat doet en met wie je het doet.
Ja.
En dat zijn toch wel 2 dingen. En als het dat laatste je niet bevalt en je hebt een gevraagd beroep, dan vertrek je.
Precies, die flexibilisering. En zeker als je dan op 200 kilometer van je werk woont. Ja, is dat dan jouw werkgever voor eeuwig? Dat was het toch al niet. Zo flexibel als we tegenwoordig zijn. Ja. Maar de band met je collega's is er niet. Je hebt dat misschien niet eens opgebouwd. Je bent misschien niet eens, dat is iets waar jullie, Luc, wel aan gewerkt hebben. Het idee van inwerken en nieuwe collega's ontmoeten. Dat is dan ook moeilijk. Dus ik denk dat daar wel degelijk een uitdaging ligt. En ik weet niet of dan regulering een goede route is. Maar wel iets wat we ons een beetje zouden moeten realiseren. Net zo goed als de werkgever denk ik ook nog een heel specifiek belang heeft van kennis delen op de werkvloer. De gesprekken aan de koffieautomaat, die wil je uiteindelijk stimuleren. En dan niet alleen op dinsdag, als je een afspraak hebt gemaakt met dit team, maar ook dat je spontaan er op woensdag bent en eens iemand van HR treft die je anders nooit zou spreken.
Ja.
Waardoor je toch een lijntje hebt. En dat soort spontane ontmoetingen, dat is denk ik ook wel een risico.
Ja, dat is wel grappig, hè, Luc, want die komen altijd naar voren. Hè? Die koffieautomaat.
Ja.
Gemiddelde organisatie waar ik kom, die soms hebben ze nog wel en dan komt er nog steeds een soort vieze drap uit. Maar op heel veel plekken is dat al niet meer. En is er een soort halve Starbucks daarbinnen gekruid. En elke keer als ik dat hoor, dan denk ik, ja, maar is dat nou een soort nostalgisch ding? Of weten we dat dat heel erg heeft gewerkt?
Ja, ik zou vooral de collega's ook van Martijn willen uitnodigen van, hang daar nou eens een microfoon op. En registreer die gesprekken nou eens bij zo'n koffieopera. Ik zou wel eens willen weten wat daar nou echt besproken wordt. En wat daar nou aan nieuwe inzichten tot stand komt. Zou zomaar kunnen dat het ook echt gebeurt. Ik heb er ook al zaken staan. Nou, soms is het een
praat je pot op vaak.
Ja, of mijn pasje doet het niet gezien. Ja. Weet je wel,
er is een mooi academisch onderzoek uit de VS. Ja, waar ze van departementen die een route naar de dichtstbijzijnde koffieautomaat deelden, hebben gekeken hoeveel die mensen dan daarna samen publiceerden. En dan zag je, als ze dan gereshuffled waren in het gebouw en departementen zaten opeens op een andere verdieping, troffen die collega's van boven nooit, dan bloedden die samenwerkingen ook dood.
Ah.
Dus dat is wel degelijk iets.
Kijk, heel goed
van,
is die
niet
je loopt.
Met camera's, maar wel, ja, precies, ja, de routes die je loopt en de koffieautomaat waar je elkaar dan hopelijk treft.
Ja, heeft wel impact. Ik ben er helemaal voor daar te mixen. Soms dat er eentje uitvalt en dat je dan een andere route moet nemen en zo. Dat een soort nudging in die zin.
Ja. Het gekke is natuurlijk wel dat zo'n ik noemde even flauw het nieuwe werken als de beweging toen er ook al werd gezegd. Ja, je kunt thuis werken, je kunt de tweede werkplek onderweg, de koffietentjes en weet ik veel wat allemaal. Dat is toch toen niet echt heel erg doorgebroken. Met hybride werken nu misschien wel. Nou, ik hoor jullie zeggen, dat is gewoon zo, want wij zien het gebeuren. Dat betekent natuurlijk best wel heel veel. Dus even los van, we gaan het straks zeker ook nog hebben over hoe doe je dat dan in je organisatie? Hoe kan je het nou beter doen dan zoek het zelf maar uit? Want dat laatste is denk ik niet zo'n heel goed plan. Maar veel interessanter is natuurlijk, oké, als je dan niet meer 5 dagen in de week op het kantoor hoeft te zijn, maar je kunt ook veel vaker thuis werken. En die afstand naar kantoor is minder belangrijk. En die community die daar is wel belangrijk. Dan gaat dat hele andere vragen eigenlijk stellen aan, wat is dan die plek waar je naartoe gaat? Wat ga je daar dan doen? Weten we dan überhaupt hoe dat dan werkt en wat je daar moet doen? Als mensen dan zoveel thuis zijn, wat doet dat dan eigenlijk met mensen? Je kan lekker geconcentreerd werken en ondertussen de vaatwasser vullen. Dat is heel fijn. Maar misschien gaat het wel tot heel veel eenzaamheid leiden. Ja, er zijn zoveel onderzoeksvragen waarvan ik denk, nou, goedemorgen, sta er maar eens aan, Martijn.
Ja, zeker. Dus we doen onder andere heel leuk onderzoek naar coworking spaces. Dat is zo'n typische third place, heet dat dan in de literatuur. Dus niet je huis, niet je werkplek, maar een andere plek waar je ook werkt. Waar werkgevers soms een beetje huiverig voor zijn. Dan zeggen ze, werk maar niet in de trein, want dan kijkt iedereen mee op je scherm. Maar bij een koffietentje, nou, dan kun je toch leuk afspreken. En zo tref je nog eens andere mensen. En je zag dat natuurlijk al lang bij ZZP'ers die helemaal geen kantoren hebben. Dat zo'n coworking space ook de plek is om te netwerken. En eindelijk is iemand ontmoeten die wel een goede websitebouwer is. Of iemand van de radio. En heb je dan connecties mee. En zo bouw je een beetje aan je netwerk. En wat je wel de afgelopen jaren ziet, is dat die coworking spaces van hele hippe plekken met avocado op toast en mensen met een mooie baard toch een beetje verworden zijn tot iets meer standaard werkplekken. Want daar komen nu ook veel mensen die gewoon een baan hebben bij een kantoor, maar dat kantoor is net te ver weg. Of ze zouden anders in de file staan. En als ze nu op een handig tijdstip eerst even in die coworking space zitten, dan kunnen ze daarna wel naar kantoor. Dus dat brengt wel iets. Ik moet wel zeggen dat het onderzoek dat we in Nederland, onder andere in Friesland en in Utrecht daar tot nu toe naar deden, daar komt ook maar heel weinig kennis delen uit. Dus we hebben daar getekend hoe vaak mensen naar de koffieautomaat lopen en met wie ze kletsen en alles.
Ja.
Het houdt niet over. Dus het zijn
was
toch,
ook het beeld, Martijn, dat daar dus, je zou denken dat in Friesland, Groningen, dat er misschien heel nieuwe plekken zouden ontstaan.
Ja. Ja.
En dat is eigenlijk ook niet gebeurd toch in Nederland, hè?
Nee, wel een beetje, maar dat zijn dan eigenlijk gewoon dezelfde beweging van coworking spaces die je in de Randstad eerder al zag. En die komen nu ook daarop en is al mooi industrieel erfgoed en daar kun je dan meestal wel wat mee doen. Maar het is niet dat daar opeens al die eenzame randstedelingen zitten.
Die verhuisd zijn.
Die verhuisd
zijn. Maar kun je daar wat over zeggen? Zijn er dan zoveel mensen, zeg maar, het platteland opgetrokken? Ik bedoel, wereldwijd is er urbanisatie. En ik heb laatst ook gelezen dat het eigenlijk maar goed is. Want dan woont iedereen bij elkaar. Kun je alles makkelijk regelen.
Precies, dat heeft veel voordelen.
Ja.
Nou, in Nederland, tot nu gaat het om kleine stromen. Echt kleine stromen. En wat niet helpt, is dat in de Nederlandse context de afstanden gewoon niet helemaal zo groot zijn. Je bent in Friesland nog steeds op 1 uur of 1,5 uur rijden van Amsterdam. Dus waar hebben we het dan over? In Zweden of in Duitsland of zo kun je daar al veel steviger onderzoek naar doen. Dan kunnen mensen echt buiten bereik wonen van een dagelijks op- en neerreizen. Maar aan de andere kant zie je natuurlijk wel dat als mensen dan in een klein dorp gaan wonen in Gaasterland of zo. Dan, als er daar 300 mensen bij komen, dat is een enorme, dat is voor Amsterdam misschien geen verlies. Maar daar voor een dorp is dat wel echt, nou kan de basisschool open blijven. Dus goed, dat onderzoek loopt nog. Ik kan nog geen uitspraken doen. Daar zijn wel degelijk, denk ik, ook als maatschappij voordelen te behalen. Als je dat een beetje bij kunt sturen, kun je er wat mee winnen.
Ik ben ervaringsdeskundige, zowel als het gaat om thuiswerken, want dat doe ik al meer dan 20 jaar geloof ik, nog van de periode dat je echt een telefoon op zijn ding moest leggen.
Ja, zo. En die nog ging echt.
En daarnaast ben ik ook ervaringsdeskundige als het gaat om die afstanden, want ik woon in Friesland en ik werk in Den Haag. En een van de redenen dat ik toch een paar dagen in de week naar kantoor ga, is juist, dat zit hem juist in de sociale contacten en in de kennisdeling. En dat geldt, daarmee zit je ook meteen op het, niet alleen op het motief van de werknemer, ik in dit geval, Maar het is ook het motief van de werkgever. Wij kunnen dat niet zo goed wetenschappelijk onderbouwen, maar werkgevers weten heel goed welke zaken, welke dingen de sfeer bepalen en de cultuur bepalen in een organisatie. En daar zit het hem vaak in. Dus die kennisdeling, ja, die is er absoluut, want het wordt veel gemakkelijker om met collega's te praten. Het wordt naderhand ook veel gemakkelijker om ze te bellen. Want je weet een beetje waar ze mee bezig zijn, maar je vangt ook informeel vang je veel dingen op. En dus dat is een zowel een werknemersbelang, in dit geval mijn belang, als een werkgeversbelang.
Ja. Nou, dat is precies waar ik het straks met jullie over wilde hebben. Namelijk, vroeger ging je naar kantoor om te werken. En nu ga je nu wel naar kantoor om juist niet te werken. Maar doe je dat gewoon lekker thuis en ga je naar kantoor weer voor andere dingen. En hoe dat dan zit en wat je daaraan kan doen, dat hoor je zo.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Luc Doornbos van de NSVP, Jannes van der Velde van de AWVN. Allemaal prachtige afkortingen. Even googlen, kom je er zelf achter wat het betekent. En Martijn Smit van Universiteit Utrecht. Kijk, dat is overzichtelijk. Dan snapt iedereen gelijk wat het is. We praten over hybride werken. Ja, in de intro zei ik het al even. Vroeger ging je naar kantoor om te werken. En als je dan thuis kwam, dan stop je ermee. En nu ga je thuis lekker werken, want dan kan je zo fijn concentreren. En dan ga je naar kantoor omdat je wil overleggen, samenwerken, inspireren, elkaar leren kennen. Dus alles wat sociaal is, wordt ineens op het kantoor. Herkennen jullie dat? Is dat gaande? Of hopen we dat gaande is?
Enigszins eenvoudig beeld, vrees ik.
Ja?
Ja, want lang niet iedereen kan zich thuis zo goed concentreren als jij het doet voorkomen. Daarbij zijn er ook mensen die heel goed in staat zijn om sociale contacten te onderhouden via de telefoon, via de WhatsApp, weet ik wat. Interessante vraag in dat verband is ook of er een verschil is tussen de generaties. In verband daarmee, als die ontwikkelingen verder gaan, waar we het straks over hadden, hè, dat mensen op nog groter afstand en andere tijdzones en zo zullen gaan werken. Zijn het dan vooral nieuwe generaties of gaan de wat ouderen op de arbeidsmarkt zoals dit is, zoals ik dat ook
nou ja, doen? Mijn fijne redacteur van die dit programma, maar die andere programma's voor mij voorbereidt, die woont de helft van de tijd in Spanje. Nou, dat gaat helemaal prima.
Ja.
Zelfde tijdzone ook.
Zelfde tijdzone. Zit ergens op een berg in zijn eigen olijfgaard.
Maar dat is wel iets voor de lucky few toch? Die digitale nomaden en zo. Dat is toch in ieder geval academisch gezien, is dat een beetje een randverschijnsel.
Ongetwijfeld, ja.
Dus dat hoort bij een bepaalde levensfase, vrijheid, blijheid. Maar iets wat toch uiteindelijk als mensen gaan settelen, dan weet ik niet of ik die andere tijdzones, Jannes, of dat zo zie gebeuren.
Nee.
Los van dat je misschien kunt zeggen, nou, ik heb een bepaald super zeldzaam specialisme nodig. Hè? Ik heb een technici nodig en ik kan ze echt alleen maar halen. ICT'ers en ik haal ze uit India, want anders zijn ze er niet. Nou, dan heb je wel die problemen. Maar goed, dat zijn Indiërs die in India wonen. Ja. Dus dat is eigenlijk een ander verhaal, denk ik.
Ja. Nou, dat is ook al de vraag van wat zie je nou echt veranderd? Wat zie je dat veranderd is sinds die pandemie? Ook als je kijkt naar hoe vacatures worden opgesteld. Hè? Ik kan me niet herinneren dat voor de pandemie er altijd heel duidelijk stond of je dit nou op locatie of hybride of gewoon thuis mocht doen. Mm-hmm. En nu staat het steeds vaker wel erbij. Hè? Je ziet dan wel van er zijn dus typische functies gecreëerd die gewoon helemaal vanuit huis kunnen worden gedaan. Dan maakt het echt al niet meer uit of je daar in de buurt woont of niet. En dat gaat ook wel landsgrenzen heen natuurlijk. Dat kan ook al heel makkelijk. Ik denk dat toch, als je kijkt daarnaar, van ja, dat is wel een ontwikkeling die pandemie wel heeft veroorzaakt. Dat wel duidelijker is van hoe je ergens kunt werken. En dat ook dus meer nieuwe kansen kan bieden op die arbeidsmarkt.
Je ziet wel soms dat een werkgever zich daarmee ook een beetje indekt. Hè? En zegt, nou, in principe doe je dit vanuit huis. Ik ga dus ook niet zomaar een plek voor jou maken op het werk.
Ja, ja, zo.
Prima als je ver weg woont, dan scheelt maar weer in de vierkante meters. Nee. En dan kom je een beetje in de literatuur van mensen die een baan aannemen op een plek waar die goed betaalt. Hè? En dan op een goedkopere plek kunnen wonen. Dus dan hoef je ook misschien in de compensatie.
Ja, het is wel voor waar weinig werk is. En in de Randstad dat werk er wel ligt. En je hoeft er eigenlijk niet voor te reizen. Ja, dan is die match er toch.
Ja, ik weet niet hoe vaak dat gebeurt hoor. Maar ik zie dat wel als een risico. Dat kan
ook zeker altijd opletten dat er niet misbruik wordt gemaakt.
Ja, ja. Maar dat het kantoor als clubhuis waar je dingen moet gaan organiseren om te zorgen dat er mensen komen om maar die cultuur overeind te houden. Hè, waar jullie het ook al over hadden. Want ja. Er zitten ook nadelen aan dat je elkaar weinig ziet.
Ja, de karikatuur daarvan is nu dat je dat kantoor dan binnenkomt en dat iedereen vervolgens toch naar achter zijn eigen schermpje zit.
Ja.
Dus dat er eigenlijk helemaal niks anders is dan thuis, behalve dat we afgesproken hebben dat we dat nu allemaal op één plek doen. Ik weet niet, die karikatuur is zelf, die is deels natuurlijk al ergens al waar. Van ja, het is niet zo dat het werk in één keer heel anders kan organiseren omdat we toevallig op kantoor zijn. Als we die afspraken hebben, dan moeten ze het ook doen. Alleen ja, dan krijg je wel een beeld van wat heb je dan van het clubhuis nog over. Hè? Of is dat alleen maar voor na 5 uur of echt op speciale dagen met elkaar.
Hangt dat niet van je takenpakket af, Luc? Dan? Want ik sprak laatst iemand die werkt in de vliegtuigindustrie. Zegt ja, 4 dagen in de week op de fabrieksvloer. Maar die 5e dag moet hij als leidinggevende ook allerlei computeractiviteiten doen. Die kan hij beter thuis doen, want dan wordt hij niet gestoord. Op de universiteit zie je dat natuurlijk ook dat mensen zeggen, nou, ik heb 3 dagen dat ik onderwijs geef en op die andere dagen, 2 dagen wil ik dan graag aan mijn paper schrijven. Maar dat doe ik thuis en dan word ik niet gestoord. Ik weet niet of jouw werk zich ook zo splitsbaar aanbiedt.
Ik denk
aanbied.
dat iedereen aan het, wat Jannes ook zei, van iedereen is aan het uitvogelen geweest hoe dat het beste past. En ik vind het ook wel dat je daardoor ook kijkt van wat voor team zijn wij eigenlijk? Hè? Wat voor werk hebben we eigenlijk te doen in een week of in een maand? En dan eens kijken hoe je dan dat past bij waar het op kantoor handig is of niet. En ik ageer een beetje tegen het feit van, we hadden een paar jaar geleden hadden we ook een boekje uit over hoe zouden mensen gaan terugkeren. En die dinsdag-donderdag variant, toen al was er van, ja, als dit het wordt, is het wel mager, weet je wel. We hadden zoveel andere opties en we hebben deze gekozen. En dan zie je ook van, ja, als je teams hoort praten, zeg van, ja, eigenlijk zou het bij ons veel beter passen om bijvoorbeeld 4 ochtenden met elkaar te zitten en dan in de middag een beetje meer vrij te laten. Zou veel beter passen eigenlijk. Alleen, ja, wie gaat dat beslissen? Wie geeft daar nou richting aan? Dat soort nieuwe verhalen.
De vraag is of daar een beslissing genomen kan worden. Eigenlijk zijn werkgevers en werknemers zijn het er wel over eens dat je een aantal dagen op kantoor moet en dat een aantal dingen, een aantal taken, een aantal werkzaamheden ook best thuis kan. Dan moet je het eens worden over de vraag, wanneer kom je dan naar kantoor? En daar is in Nederland al van, zelfs voor de pandemie, is daar iets gegroeid in een bepaald wekelijks ritme. Je zag toen ook al dat de weg minder druk was op vrijdag. En op woensdagmiddag dat heel veel mensen een deeltijdmiddag hadden en zo. Dat is alleen maar sterker geworden in de pandemie. En daarmee kom je op de vraag, kun je er dan iets aan doen? En dan vrees ik dat het antwoord is dat die mogelijkheden heel beperkt zijn. Dat alles in een hele ingewikkelde samenleving hangt eigenlijk alles met elkaar samen. En best kun je dat illustreren aan de hand van kinderopvang. En je hebt op maandag heb je die kinderopvang geregeld en op dinsdag. Dus dat zijn dagen dat je weg kunt. Maar woensdag heb je geen kinderopvang. Dus je kunt niet zeggen tegen de afdeling, woensdagochtend komen we allemaal bij elkaar. Hooguit digitaal. Maar als je wilt dat fysiek gebeurt, dan zijn die mogelijkheden, die regelmogelijkheden, die zijn veel beperkter dan we denken. Alles hangt met alles samen. En je draait aan 1 knopje. En vervolgens gaan andere knopjes meedraaien.
Maar heb je dan niet het effect dat uiteindelijk, hè, iedereen op de dinsdag en de donderdag, of iedereen 4 ochtenden in de week, is natuurlijk qua kantoorruimte super inefficiënt. Ja. Dan ben je maar 2 hele dagen in totaal in beide scenario's dat kantoor aan het gebruiken. Je hebt het gekocht of gehuurd voor 7 dagen in de week. Je accepteerde al dat het
weekend doen we al niet.
Ja. Oké, dat is prima. Dat is een offer, hè? Ja. Maar dat moet niet gekker worden uiteindelijk, hè? Want vierkante meters zijn ook schaars.
Ja. Nou, maar dat is een interessante vraag. Dat zou inderdaad heel ondoelmatig zijn. 4 dagen per week alleen maar de ochtenden dat kantoor gebruiken. Maar dat is een vraagstuk wat is gevolgd op de organisatorische vraag. De organisatorische vraag was, hoe gaan we dat nou doen? Kunnen we deze pandemiemaatregelen, want zo is het begonnen, kunnen we die gebruiken om het werk beter te organiseren en dat ook onze medewerkers bijvoorbeeld meer naar hun zin te maken? Dat is de oorspronkelijke vraag geweest. In die onderzoekjes die we hebben gedaan, kwam eigenlijk nooit naar voren dat men er een kostenbesparing in zag. Op een zeker moment kan zich dat wel voordoen. Mm-hmm. Op zich, die ontwikkeling die doet zich voor en je ziet opeens dat je minder kantoorruimte nodig hebt en dan ga je met dat gegeven ga je iets doen. Maar het is niet het leidmotief geweest.
Nee, maar op het moment dat je dat doet en zegt, nou, ik breng mijn kantoorruimte iets terug. Ja. Ik hou een vast honk. Hè, nog even los van scenario's waarbij je dat ook flexibel gaat inrichten. En misschien ook zelfs ruimtelijk flexibel. En lokale hubs gaat opzetten. Maakt niet uit. Op het moment dat je dat doet en niet meer iedereen op dinsdag of donderdag tegelijk in het kantoor past. Omdat je niet genoeg plek hebt. Dan moet je andere keuzes gaan maken. Ja. En zeggen, oké, dus dan wil ik graag deze helft van de teams op maandag en woensdag. En deze helft van de teams op dinsdag en donderdag.
Maar het grappige is dat jullie precies schetsen waar volgens mij iedereen mee worstelt. Namelijk, voorheen was het relatief overzichtelijk. Hè? De basis was, de meeste mensen komen naar kantoor. Je werkt eens een keer thuis, maar in principe ben je er gewoon. Dus alles was daarover rondom georganiseerd. En nu is het soort free for all. Er zijn 4000 verschillende mogelijkheden waarbij je ineens te maken krijgt van alles van hoe groot is mijn kantoor eigenlijk? Kan ik daar mensen wel in kwijt? Tot aan hoe zit eigenlijk ons schoolsysteem in elkaar met de woensdagmiddag vrij? En alle mensen die inderdaad het leuk vinden om op vrijdag vrij te zijn, want dan heb je een lang weekend. En alles wat ertussen zit. En veel succes overigens, afdelingsmanager. Jij mag het gaan organiseren. Dus volgens mij kunnen ze wel wat hulp gebruiken. En die gaan wij ze zo aan ze bieden. Dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
Luc Doornbos, Jannes van der Velde en Martijn Smit. Te gast, allen van zeer respectabele organisaties, kan ik jullie vertellen. De free-for-all, zoek het lekker uit. Die kwam al even langs, Luc. Ik kan me goed voorstellen dat er heel veel organisaties ondertussen een soort mooi organisatie, afdeling moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Want daar zit, op dat niveau zit het. Dat die het prima voor elkaar hebben. Dat ze het er goed met elkaar over hebben. En weet ik wat allemaal. Maar ik kan me ook voorstellen dat er heel veel afdelingen nog aan het zoeken zijn. Maar daar hebben jullie iets voor ontwikkeld.
Ja, zeker.
De koerskaart.
Nou ja. Een koerskaart, ja, wij stimuleren onderzoekers en ook anderen om met oplossingen te komen voor mogelijke problemen of zaken die zouden kunnen worden opgelost op het gebied van werk. En dit was er één van waarvan we dachten, ja, zitten er nou meer teams in een soort van kramp nog steeds met elkaar? Hè? Of is het inderdaad voor een deel allemaal wel opgelost? Nou, vooral dat eerste die waar nog mensen in een terugkeerkramp zitten of waar je in ieder geval niet vanuit mag gaan dat het allemaal vlekkelozer zou verlopen. Moet je misschien iets aanbieden wat in de lijn ligt. Hoe krijg je dat gesprek nou gaande zonder dat het meteen allemaal gezeur en gedoe en vrevel gaat opleveren. Want je komt misschien aan elkaars verworven rechten. Ze gaat zeggen, jongens, ik zou het eigenlijk liever heel anders doen. Want zo kan ik hier niet in dit team goed werken. Terwijl er natuurlijk een paar bij zitten die zeggen, ja, maar ik heb het nou eenmaal goed geregeld thuis. Dus ik ga niks van mijn situatie inleveren.
Ja.
Helemaal voorstelbaar. Hè? Dit is een situatie die, nou, als ik dat op feestjes zeg, dan iedereen van zo, ja, ik ken wel zo iemand of ik ben zelf misschien ook wel debet eraan. Nou, prima. Dat is zo, niks menselijks is ons vreemd. Hè? Ik denk niet dat het gaat over dat mag niet of dat kan niet. Het is meer dit gebeurt er. Dit is er gebeurd voor een deel op sommige werkplekken. En een leidinggevende die dat voelt, die moet daar eigenlijk zeggen, ja, ik wil daar wel werk van maken, ook al heb ik ook niet voor iedereen de oplossing. Die kan natuurlijk de zweep pakken. En die zeggen van, ik wil nu iedereen zo en zo.
Ja.
Zo en op die tijd inderdaad op het werk hebben. Of die gaat inderdaad gesprek aan. Maar hoe dan? En dat vind ik wel interessant. Dat heel veel bedrijven zelf met oplossingen zijn komen. Hoe ze het gesprek willen starten. Maar niet elke MKB'er of bedrijf heeft daar altijd de middelen voor gehad. Of goed kunnen analyseren wat precies het probleem is. Ik denk dat dat ook...
Ja, en laten we er even bij stilstaan, hè. Heel vaak in alle afleveringen die ik heb gemaakt van People Power wordt er gezegd, ja, je moet het gesprek aangaan. Je moet het er met elkaar over hebben. Ja. Dat is hartstikke moeilijk.
Zeker. He,
dus zeker met een groep mensen. 5, 6, 7, 10, 15. Als je met z'n 15 het ergens over moet hebben en alle belangen moet afwegen, dat is gewoon een vak.
Dat is zeker een vak. En zo'n koerskaart, dat is een bekend merk in die zin, kan in ieder geval een team begeleiden of een groep van 6, 7, 8 mensen om eens anders te kijken naar waar ze nu zitten, een beginsituatie, om tot een bepaalde oplossing of opening in te komen waarin je kunt zeggen, nou, dit zouden wij best wel anders kunnen doen zonder dat iedereen daar meteen of een paar daarvan meteen heel veel zouden moeten inleveren. Dat is het punt ook helemaal niet.
Alleen, hoe ziet zo'n ding eruit? Neem ons eens even mee, een koerskaart.
Ja, voor de mensen die het kennen, het is een grote kaart waar je op een grote tafel aan kunt zitten in een rondje. En je hebt 9 problemen eigenlijk, of vragen die je op zo'n aan elkaar stelt om te komen tot iets meer werkbare oplossing.
Ja, het is een beetje een soort spelvorm, een beetje over zelf, maar het ziet er een beetje uit als een soort grote ganzenbord.
Ja, dat is denk ik ook de intentie. Maak het laagdrempelig, zorg dat het niet meteen een enorme drempel opwerpt richting met elkaar over hebben. En ik denk dat het wat we hiermee wilden doen, het is bij 3 organisaties mede ontwikkeld. Dus de overheidsorganisatie, een universiteit en een consultancyorganisatie. Totaal verschillende organisaties in die zin. Om te kijken van hoe krijg je het gesprek ook aan en ook te testen met een groep medewerkers daar. Dus niet zeggen, nou, dit was het dan weer. Maar ook eens kijken, hoe gaat zo'n gesprek? Nou, moeten we aanpassen. Dus we hebben best wel wat 2, 3 rondes gehad. Voordat je echt zo'n gesprek ook daadwerkelijk weet te leiden met zo'n kaart.
Ja.
Die voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. Of is ook in dit geval. Nou, de kunst van het gesprek is, denk ik, de spanningsvelden te benoemen. En de spanningsvelden in dit geval gaan over afstand of op locatie. Weet je wel, het typische van, waar doen we dit? op kantoor of thuis of op een andere plek. Kunnen wij je zelfsturingen geven of moeten we echt regels hebben? Dat is ook echt nog een vraag. Sommigen zeggen, ik moet hier een regel voor hebben, anders gaat het niet werken. De andere zegt, nee, dat hoeven we niet te regelen. Nou, daar kun je in een team zomaar een discussie over hebben. Diegenen die wat meer sturing nodig hebben, vinden dat het nodig is. En anderen zeggen, nee, dat hebben we niet nodig. Als je dat niet van elkaar weet, loop je heel de tijd te botsen. Want dan weet je niet wie je vindt dat aan het stuur moet staan. Leidinggevende of dat je het zelf gaat organiseren. En het derde is gewoon, ja, conflicteert er iets met een persoonlijke situatie thuis. Dus is er inderdaad iets in je privéleven wat maakt dat je gewoon echt niet voorbij dit punt kunt. En sommige dingen zijn onzin, hè? De hond uitlaten, noem maar even wat.
Dat is te organiseren.
Dat is te organiseren en dat was vroeger al geen punt. En nu zou het niet in één keer een nieuw punt moeten zijn. Daar kun je iets van vinden. Denk ik. Ik ben geen hondenbezitter. Misschien dat allemaal mensen daar jou gaan bellen, Glenn.
Daar heb je allerlei uitlaatservices voor. Dat is te organiseren. Precies.
Maar je krijgt mantelzorg.
Anders neem je de hond mee naar kantoor. Dat heeft ook weer positieve effecten.
Maar als je vader of moeder in één keer iets mankeert en er komt mantelzorg in, dan wordt het in één keer een ander verhaal. Hè? Dan, als je dat niet van elkaar weet of niet snapt hoe dat werkt, nou, dan kun je ook niet met elkaar meedenken. Die zaken, die brengt het eigenlijk systematisch op tafel. Eens te kijken van welke dingen kun je echt al met elkaar een stap verder krijgen. In ieders gewenste richting.
Ja.
Niet alles. Maar kijk of het lukt. Weet je, dat is denk ik de opgave als volwassen collega's met elkaar. En ik denk dat het ook zo logisch als wat is. Dat is ook een beetje de achtergrond ervan. Laten we het niet moeilijker maken. Ja,
maar het fijne is natuurlijk dat je hebt een hulpmiddel, een structuur om samen met elkaar dat gesprek aan te gaan. Om dat op een gestructureerde manier te doen.
Ja. Maar we vinden het spannend. Hè? Als men daar zit, dan vindt men dit spannend. In een eerste instantie denk ik van ja, wacht eens even. Ga ik nu allemaal rechten inleveren? Wat is de uitkomst hiervan? Ja. Dus je moet ook wel goed communiceren wat je wil met elkaar. Dus dat het niet de bedoeling is om ieders overeenkomst of persoonlijke afspraken in één keer allemaal buiten boord te gooien.
Ja. Ja.
En daar zijn dingen mogelijk.
Ja. Ja. Martijn, zie je nou ook, want jij bent van de fysieke omgeving. Zie je nou ook dat er daar al echt dingen aan het veranderen zijn? Dus staat er heel veel kantoorruimte vrij? Gaan we dat alweer anders invullen? Moeten we heel anders gaan nadenken over hoe onze steden in elkaar zitten?
Nou, weet ik niet. Kijk, dat we de kantoorruimte zelf anders inrichten, dat was natuurlijk al een hele tijd zo. Hè? Sinds het beroemde Interpolis kantoor in Tilburg, 20, 30 jaar geleden. Banken en planten en zo, die hebben we allemaal al. En dus dat is denk ik een route die we al hadden. Je ziet wel dat er was natuurlijk de afgelopen decennia al veel beleid richting kantoren op A-locaties met goed openbaar vervoer. En dat wordt als mensen op lange afstand werken, wordt dat denk ik alleen nog maar belangrijker. Maar ik zie nog niet per se een beweging dat nu opeens in een enorme stroomversnelling komt. Wel zag je aan de kant van de werknemers zelf dat er in de fysieke ruimte al wat verandert. Hè? Dat mensen meer op funda zochten naar huizen met twee werkkamers.
Ja, ja.
En een extra kamer, zodat beide partners ook ongestoord los van elkaar kunnen werken. Dat waren destijds andermans onderzoek, maar dat waren zoekopdrachten op funda. Dus of hoeveel daarvan werkelijk ook hebben geresulteerd in riante villa's in de Achterhoek, dat weet ik niet.
Ja.
Maar daar ligt wel interesse van mensen. Ik denk wel dat dat zo bescheiden is dat we niet hoeven te rekenen met een leegloop van de steden. En dat komt ook omdat die mythe van het wonen op het platteland en daar alle ruimte hebben en heerlijke rust en de vogeltjes in de tuin, die is weliswaar heel krachtig. Maar mensen zijn de afgelopen decennia ook heel erg stadsliefhebbers geworden. En een cappuccino drinken aan de gracht in Utrecht is ook zo waardevol. Dat je ook een beweging ziet en anders gaat zien van bedrijven die zeggen, nou, het wordt mij hier veel te duur, die locatie die ik heb. Ik ga gewoon rustig in Lelystad een kantoor neerzetten. En dat werknemers zeggen, is helemaal prima, maar ik blijf wonen in hartje Utrecht.
Yeah.
Dan reis ik wel die kant op, hè? Helemaal andersom. Ja, dat kan net zo goed. En dan heb je alle geneugten van de stad. Die je ook nog eens op een dagelijkse wandeling. Als je thuis werkt. Kun je daar even in alle rust op maandagochtend. Als er verder niemand is. Of dat moet niet verraden. Die cappuccino drinken aan de werf. En dan kun je op die andere dagen naar Lelystad. Tegen de spits in. Allemaal heel gunstig. Dus ik denk dat daar wel een zekere balans te vinden is in de toekomst.
Ja.
Maar geen aardverschuiving, dat is onzin.
En ook niet als je zeg maar, want we zijn nu hier, dat is heel snel gegaan, natuurlijk door de pandemie. We zijn nu hier dat het hybride werken, dat veel meer thuiswerken, dat relatief normaal is geworden. Als je dat door doorvertaald naar over 5, 10, 20 jaar. Want dat soort zijn toch, hè, wat, er wordt nu gebouwd voor de toekomst. Mm-hmm. Ja, er worden nog steeds aan de Zuidas allerlei kantoren gebouwd. Je kunt je natuurlijk afvragen of het daar nog wat effect op heeft.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat we al deze bewegingen, zowel van waar mensen gaan wonen als waar kantoren zitten, gaat het uiteindelijk weer over grondprijzen. En je verwacht dat daar een beetje meer evenwicht in komt. Hè? Dat de pieken wat afvlakken en dat de plekken met de laagste prijzen een klein beetje dat de prijzen daar wat omhoog gaan. Hè? Wat je op de huizenmarkt in Friesland of in de Achterhoek al gezien hebt de afgelopen jaren. En wat misschien ook al gaande was daarvoor. Maar echt drastische bewegingen. Ja, in Amerika zijn die voorspeld. Hè? Van mensen die zeggen de stad wordt een soort donut met een gat in het midden. Daar wil helemaal niemand meer wonen. Maar daarvoor is onze waardering voor historisch erfgoed gewoon te groot. En houden we te veel van het land. Zit dat ook te veel in onze hoofden, denk ik. Op de lange termijn. Op de echt lange termijn kan daar misschien wat veranderen. Maar dat is dan zo traag dat we zitten op termijnen als, in de jaren 70 wilde iedereen ook suburbaniseren en niet meer in de stad wonen. Sinds eind jaren 80 wil iedereen weer in de stad wonen. Dat is
een beetje heen en weer.
Dus ja. Dat type golven, dat kan wat versterken.
Ja. Jannes, als jij kijkt naar hoe er binnen organisaties, eigenlijk binnen afdelingen, daar mogen we toch eigenlijk ondertussen wel concluderen, met het hybride werken om wordt gegaan. Kan je nog een paar briljante tips geven? Want ik kan me heel goed voorstellen dat onze luisteraars ondertussen die koerskaart aan het bestellen zijn via de NSVP. Of via koerskaart.iets.nl
of zo. Koerskaart.nl of innovatiefinwerk.nl.
Kijk, heel goed. Er worstelen mensen mee. Of er zijn mensen die denken, maar het is een kans. Die kan gewoon de boel nog veel beter gaan organiseren. Wat zou je ze adviseren?
Nou, in eerste instantie zou ik wel aansluiten bij wat Luc heeft gezegd. Kijk, onze organisatie die is heel sterk in het bedenken van beleid op een zeker abstractieniveau. Het zijn bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld onderhandelen over arbeidsvoorwaarden, waar we dan echt de diepte in gaan. Rond thuiswerken en later hybride werken hebben we vooral gesignaleerd wat er gaande is. En we hebben daar zelfs een soort van, dat heette geloof ik, de routeplanner of zo ontwikkeld. En die stopt eigenlijk op het niveau waar Luc begint. En toen ik de kaart van Luc liet zien aan een paar collega's, toen kwamen we snel tot de conclusie dat zo fysiek op een kantoor, kan ik jullie verzekeren. Toen die liet zien, toen kwamen we snel tot de conclusie dat het heel goed aanvult. Het advies wat wij geven voor dat gesprek, voer het op afdelingsniveau. En op een zeker moment zal dat wel uitgekristalliseerd zijn. Ik vermoed dat het gesprek een soortgelijk gesprek wordt of al is geworden als het gaat om die ploegendienst, et cetera. Maar ook leidinggevenden die moeten daar aan wennen. Die moeten eerst leren wat de relevante vragen zijn. En dan ook nog leren wat de antwoorden zijn die mensen dan zullen geven.
Ja.
Dus daar is een leerproces voor nodig. Nou, veel organisaties zal het zijn gebeurd. In andere organisaties is het absoluut nog gaande. En je wilt dat gesprek goed voeren. En je wilt vooral dat er goede uitkomsten komen waar iedereen mee kan leren. Waar iedereen mee kan leven en waar iedereen mee kan omgaan. En die iedereen prettig vindt en die ook nog helpen om het bedrijf succesvol te houden. Want dat moeten we niet vergeten. Dat is onderstreept
heel belangrijk. Dat is waar ik zelf aan zit te denken. Ik vind opvallend vaak binnen organisaties, iedereen doet ongelooflijk zijn best, maar hoe relatief weinig er wordt nagedacht over wanneer zijn we nou op ons best? Hè? Ja. Wanneer kunnen we nou het best presteren?
Ja.
Waar doen we dat dan? Wanneer doen we dat dan? Met wie doen we dat dan? Hoe laat doen we dat dan? Hoe zit ik eigenlijk zelf in elkaar? Hoe doen we dat als afdeling? Daar wordt relatief weinig over gesproken. Terwijl dat super belangrijk is. Er worden overigens wel boeken over geschreven. Dat dan weer wel. Ik zie dit ook echt als een kans om juist dat gesprek aan te gaan. Om het met elkaar te hebben over. Oké, maar we hebben een aantal dingen te doen. Natuurlijk moeten we productie, moeten we dingen maken. We moeten beleid maken. Of we moeten stukken schrijven. Of moeten weet ik veel wat we op het kantoor doen. Maar we moeten ook met elkaar een eenheid vormen. We hebben een aantal keer dingen te doen. En hoe doen we dat nou met elkaar?
Ja, dat is een heel interessante vraag. Uiteindelijk gaat het in het bedrijfsleven. Ik spreek namens het bedrijfsleven. Hè, gaat het er uiteindelijk om dat je een sterk bedrijf hebt wat winstgevend is. Want als het winstgevend is, dan zijn er goede banen. En er worden er goede salarissen betaald. Moeilijker is het niet in de markteconomie. Nou, dat betekent dat ook zo'n fenomeen als het nieuwe werken of het hybride werken, dat een kans is om productiever te worden en om nadrukkelijker bij te dragen aan het succes van de organisatie. Nederland is een hoogproductief land, misschien, maar de groei van de arbeidsproductiviteit is sterk afgevlakt de afgelopen jaren. Misschien ligt hier weer een klein sleuteltje om toch uiteindelijk die arbeidsproductiviteit omhoog te krijgen. Ik weet het antwoord niet, maar ik kan het me wel voorstellen.
Ja.
Ja, ik heb in die, wat leuk is om eigenlijk de afspraak met jezelf al te hebben sinds die pandemie, dat we alles gingen volgen wat er een beetje gebeurde. Dat gebeurt ook in andere landen. En er is volgens mij één verhaal uit Amerika dat een bank echt heeft gezegd, ja, we zijn volgens mij met die Silicon Valley Bank rond die tijd, een jaartje geleden of zo, dat er eentje zei van ook in diezelfde kielzorg van banken die even moeilijk hadden, zei van ja, dit is te wijten aan ons feit dat veel te veel mensen thuis werken. Dus die echte link legde van onze economische prestatie leidde onder ons het feit dat veel te veel mensen niet op kantoor of dat het chaos is in de manier waarop we nu georganiseerd zijn. Dat is eigenlijk de enige keer dat ik het gehoord heb, dat mensen dat werkelijk een koppeling leggen van ja, wacht eens even, onze eigen chaos rond dit hele thuiswerken heeft invloed op onze bedrijfsprestaties. Kan natuurlijk een reden zijn om er even een punt te willen maken. Maar ik vind het toch wel interessant van in hoeverre je dit ziet, van ook om mensen aan te kunnen trekken in een moeilijke arbeidsmarkt. Wanneer wordt het nou een echt strategisch onderwerp? Hè? Wanneer zie je elk bedrijf zou een soort van visie moeten hebben daarin? Hè? Hoeveel vacatures staan er nou van dit is onze visie op thuiswerken? En op waarom willen we dit met elkaar? Dit is wat voor bedrijf wij zijn en zo willen we dit inrichten.
Ja, en sterker nog, op hoe we überhaupt werken, toch?
Ja, ook
thuiswerken
dat,
is één ding, maar ook gewoon
wat is het, een bijsluiter? Een werkbijsluiter. Van zo willen. Ik zou dat zelf heel graag willen weten. Ja. Als ik eens binnenstap, van hoe kijken we hiernaar? Want het kan best zijn dat je zegt, nou, ik hou liever van duidelijke strakke regels. En de andere zegt, nou, hier kan je dus blijkbaar enorm creatief zijn in hoe je met elkaar werkwijzes verzint, tot nu ook wel weer. Dus ik zou daar toch had verwacht dat daar wat meer mooie handleidingen of bijsluiters zouden zijn bij vacatures. Moet ik eerlijk zeggen dat ik niet alles daarvan lees. Maar het lijkt mij juist een unieke kans om daar als bedrijf veel meer mee bezig te zijn.
Nou, wij gaan dat zeker in de gaten houden. Samen met jullie. Jullie komen ongetwijfeld nog een keer gezellig terug. Is het hybride werken here to stay? Er valt nog een hoop uit te ontwikkelen, door te ontwikkelen. En om te zorgen dat het leidt tot betere prestaties en gelukkige mensen. Want daar maken we dit programma voor. Ik dank jullie zeer dat jullie hier waren. Luc Doornbos van de NSVP, Jannes van der Velde van de AWVN en Martijn Smit van Universiteit Utrecht. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van People Power. Veel meer vind je natuurlijk op onze website.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.